Oh, we welcome you to the general.
Wij heten u op deze mooie avond op Temple Square welkom in de algemene jonge vrouwenbijeenkomst van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. Wij bevinden ons in het conferentiecentrum te Salt Lake City in Utah en verheugen ons dat er in de hele wereld soortgelijke bijeenkomsten zijn van jonge vrouwen, hun moeders en leidsters. President Thomas S. Monson, die deze bijeenkomst presideert, heeft mij gevraagd de leiding te nemen. Ik ben zuster Elaine S. Dalton, de algemeen jonge vrouwenpresidente. We zijn blij dat onze geliefde profeet en zijn raadgevers, de presidenten Henry B. Eyring en Dieter F. Oegdorf, vanavond bij ons zijn. Tevens heten we de ouderlingen Robert D. Hills en Neil L. Anderson van het Quorum der Twaalf Apostelen welkom. En bisschop Gary E. Stevenson, de presiderende bisschop van de kerk. Wij steunen en eren deze broeders en danken hen voor hun steun. Verder zitten mijn raadgeesters, zuster Mary Ann Cook en zuster Anne M. Dip op het podium. Ik heb deze bijzondere vrouwen lief en ben dankbaar voor de kans om met ze samen te werken. Ook heten wij op het podium het Algemeen ZTV-presidium en het Algemeen Jeugdwerkpresidium welkom. We spreken onze waardering en liefde uit voor de voorbeeldige vrouwen die deel uitmaken van het Algemeen Jonge Vrouwenbestuur. Deze rechtschapen en deugdzame vrouwen dienen trouw de jonge vrouwen over de hele wereld. We willen vooral ook een andere bijzondere gast welkom heten, zuster Florence Smith Jacobson, voormalig algemeen jonge vrouwenpresidente die vanavond bij ons is. Zuster Jacobson viert komend weekend tijdens de algemene conferentie haar 100ste verjaardag. Zij was algemeen presidente toen ik een jonge vrouw was. Veel van de uitstekende programma's en activiteiten die zij heeft opgestart zijn ons nog steeds tot zegen. Zuster Jacobson, wij zwaaien u bij deze lof toe en danken u voor uw goede blijvende voorbeeld als deugdzame dochter van God. We heten u allen welkom, u die in de zaal zit en u die deelneemt via televisie, satelliet, internet en andere technische middelen. Wij zien uit naar deze kans om samen te leren onder leiding van profeten, zieners en openbaarders. De muziek wordt deze bijeenkomst verzorgd door een koor van jonge vrouwen uit de Ringen Highland en Highland South in Utah, gedirigeerd door zuster Mary Lee Webb met zuster Linda Margots aan het orgel. Het koor en de aanwezigen openen deze bijeenkomst met het zingen van High on the Mountaintop, hoog op der bergen kruin. En het openingsgebed wordt uitgesproken door Ella Edgley, een bijenkorfmeisje uit de wijk Parley 1 in Utah.
Thank you. Father,
Hemelse Vader, wij als dochters van u zijn hier vergaderd en over de hele wereld om naar uw woord te luisteren. We zijn zo dankbaar voor het Jonge Vrouwenprogramma en voor alles wat het met ons doet om ons een standaard te geven. We zijn zo dankbaar voor onze leiders en voor onze profeet die openbaring voor ons krijgt en ons leiding geeft in ons leven. We zijn zo dankbaar voor de gelegenheid om het evangelie na te leven. Zegen ons hart dat het geopend mag worden, zodat de geïnspireerde woorden tot ons mogen spreken. Help de jonge vrouwen over de hele wereld die beproefd worden. Zegen ons dat wij de moed zullen hebben om onze standaard hoog te houden en voor ons geloof uit te komen. Zegen ons dat wij altijd op heilige plaatsen mogen staan en niet in het bewegbaar zijn. In de naam van Jezus Christus. Amen.
The choir will now favor us.
Het koor zingt nu In That Holy Place van Sally DeFord, eerder gepubliceerd in The New Era. Na dit bijzondere nummer horen we graag van zuster Anne M. Dipp, tweede raadgeefster in het Algemeen Jonge Vrouwenpresidium. Het koor zingt dan vervolgens More Holiness Give Me op de cello begeleid door Brianna Gibson, een lauwe meisje uit de wijk Highland 21. Daarna spreekt zuster Mary Ann Cook, tweede raadgeefster in het Algemeen Jonge Vrouwenpresidium, tot ons. Na de toespraak van zuster Cook wordt er een videopresentatie getoond die jullie allemaal voorstelt. Evenals het pad dat jullie bewandelen om verbonden te sluiten en na te leven.
Our 2013 mutual
Het jonge mannen, jonge vrouwen thema voor 2013 komt uit afdeling 87 van de Leren en Verbonden. Die aanwijzing komt in 3 verschillende afdelingen van de Leren en Verbonden voor. Zij is kennelijk belangrijk. Er staat in hoe we ons in roerige tijden beschermd, sterk en vredig kunnen voelen. De geïnspireerde aanwijzing is: staat op heilige plaatsen en wordt niet aan het wankelen gebracht. Ik heb veel over dit thema nagedacht en kom steeds tot de vraag: over welke heilige plaatsen heeft onze Hemelse Vader het? President Ezra Taft Benson heeft gezegd: heilige plaatsen zijn onze tempels, kerkgebouwen, huizen en de ringen van Zion, die een bescherming en een toevlucht zijn. Ik denk dat we behalve die plaatsen nog veel andere plaatsen kunnen vinden. In eerste instantie denken we bij het woord plaats aan een fysieke omgeving of een geografische locatie. Maar je kunt iets bijvoorbeeld ook een plaats in je leven geven. Dat betekent dat heilige plaatsen ook een gebeurtenis of zelfs een tijdsmoment kunnen zijn die een plaats in ons leven krijgen. Bijvoorbeeld als de Heilige Geest tot ons getuigt, we de liefde van onze Hemelse Vader voelen of we een antwoord op onze gebeden ontvangen. Sterker nog, ik geloof dat je, iedere keer dat je de moed hebt om voor het goede op te komen, een heilige plaats creëert, vooral in situaties waarin niemand anders daartoe bereid is. Joseph Smith heeft gedurende zijn korte maar indrukwekkende leven waarlijk op heilige plaatsen gestaan. Hij liet zich niet aan het wankelen brengen. Als tiener was hij bezorgd over de godsdienstige onrust in zijn omgeving. Hij wilde weten welke van alle kerken de ware was. Het bos vlakbij zijn huis werd een heilige plaats toen hij onder de bomen neerknielde en voor het eerst hardop bad. Zijn gebed werd verhoord en nu noemen heiligen der laatste dagen dat bos het heilige bos. Jonge vrouwen over de hele wereld staan op heilige plaatsen in de natuur als ze op kamp zijn. Een leidster vertelde me over een jonge vrouw op kamp. Het meisje was minder actief en een beetje sceptisch over een geestelijke ervaring hebben in de bossen. Aan het eind van de eerste dag zei ze tegen de leidster: ik heb het erg naar mijn zin, maar kan het ook zonder al dat gepraat over de geest? Ik ben hier om te kamperen, van de natuur te genieten, met mijn vriendinnen op te trekken en lol te hebben. Na afloop van de afsluitende getuigenisdienst gaf ze in tranen toe: ik wil niet naar huis. Hoe kan ik wat ik nu voel, die geest, altijd bij me hebben? Zij had een heilige plaats ontdekt. Nog een heilige plaats van Joseph Smith was zijn slaapkamer. Het is misschien moeilijk te geloven, want evenals velen van jullie had hij een slaapkamer samen met broertjes en zusjes. Het werd een heilige plaats toen hij gelovig en nederig om raad bad. Hij vertelt: nadat ik mij voor de nacht ter ruste had begeven, richtte ik mijn smeekgebed tot de Almachtige God om vergeving voor al mijn zonden en dwaasheden. De 3 jaar die volgden op het visioen in het heilige bos waren niet gemakkelijk voor Jozef. De 17-jarige Jozef had heel veel bespotting en pesterij over zich heen gekregen. Maar die nacht verscheen in antwoord op zijn gebed de engel Moroni in zijn kamer. Jozef kreeg raad en troost. Die nacht werd zijn slaapkamer een heilige plaats. Toen ik een Mormon Message clip bekeek, zag ik nog een slaapkamer die een heilige plaats was geworden. In de clip zie je Ingrid Delgado, een jonge vrouw uit El Salvador, die vertelt wat ze van de tempel vindt. Ze zegt: het is goed om te weten dat we een plaats hebben waar we ons terug kunnen trekken van de wereld, heilige verordeningen kunnen ontvangen en hulp kunnen geven aan wie die niet in dit leven konden ontvangen. In de clip zie je Ingrid in haar kamer de schriften lezen. Omgeven door memorandums, citaten, teksten, jonge vrouwencertificaten, dagboeken, foto's van haar familie en de tempel en ja, ook haar favoriete knuffels. Misschien heeft zij zonder dat zij zich daarvan bewust was een heilige plaats weg van de wereld voor zichzelf gecreëerd. Ik vraag me af hoe vaak Ingrid de schriften heeft gelezen, de geest heeft gevoeld en antwoord op haar gebeden heeft ontvangen op haar heilige plaats. Nog een onverwachte heilige plaats in het leven van Joseph Smith was de gevangenis in Liberty. Ouderling Jeffrey R. Holland heeft gezegd: niets in het leven van Joseph was zwaarder dan die periode van vrede, onwettige en onrechtmatige opsluiting. Ouderling Holland legde toen uit dat de gevangenis in Liberty wel de gevangenistempel wordt genoemd vanwege de heilige ervaringen die de profeet Joseph Smith daar had. Sommige van jullie, jonge vrouwen, zitten voor hun gevoel misschien ook gevangen in Liberty. Op een plaats waar je vernederd wordt. Een plaats waar je geen liefde en vriendelijkheid voelt. Een plaats waar je wordt bespot, gepest, misschien zelfs lichamelijk mishandeld. Voor jullie citeer ik de woorden van ouderling Holland. Je kunt heilige, inspirerende, diep leerzame ervaringen met de Heer hebben tijdens de ellendigste ervaringen van je leven. In de ergste omstandigheden, bij het meest pijnlijke onrecht, bij de meest onoverkomelijke tegenslag en beproeving die je ooit hebt meegemaakt. Met andere woorden, jij kunt net zoals de profeet Joseph Smith heilige plaatsen creëren en daar staande blijven, zelfs als je door een hele moeilijke tijd gaat. Een jonge vrouw, Kirsten, vertelde mij over een voor haar pijnlijke ervaring. Haar middelbare schooltijd had voor haar veel weggehad van de gevangenis in Liberty. Gelukkig bracht het muzieklokaal uitkomst. Ze zei: als ik dat lokaal betrad, was het alsof ik op een veilige plaats kwam. Daar werden geen vernederende of kleinerende opmerkingen gemaakt. Daar was geen gevloek. In plaats daarvan hoorden we woorden van bemoediging en liefde. We waren aardig voor elkaar. Het was een blijde plaats. Het muzieklokaal werd met de geest gevuld wanneer we muziek oefenden en uitvoerden. Dat kwam voornamelijk door de invloed van de muziekleraar. Hij was een oprechte christen. Als ik terugkijk, besef ik dat de middelbare school een louterende plek was. Het was er moeilijk, maar ik ontwikkelde veerkracht. Ik zal altijd dankbaar zijn voor mijn toevluchtsoord, mijn heilige plaats, het muzieklokaal. Heb jij vanavond over jouw heilige plaatsen nagedacht? Ik heb inmiddels aan honderden jonge vrouwen gevraagd om mij over hun heilige plaatsen te vertellen. Of die nu een geografische plek of een tijdsmoment zijn, ze zijn even heilig en hebben ongelooflijke macht om te versterken. Hier zijn 9 van die gevoelige reacties. 1. Ik was in het ziekenhuis met mijn pasgeboren broertje in mijn armen. 2. Als ik mijn patriarchale zegen lees, heb ik het gevoel dat mijn hemelse vader me kent en van me houdt. 3. Op mijn 12e verjaardag versierde de jonge vrouwen van mijn wijk de voordeur met papieren harten. Ik voelde me zo geliefd, geaccepteerd en blij. 4. Toen ik op een dag in mijn schriften las, sprong er een vers uit. Ik had het antwoord op mijn gebeden gevonden. 5. Ik kwam op een feestje waar er werd gedronken. De geest zei tegen me dat ik terug naar huis moest gaan. Dat deed ik en ja, dat had sociale gevolgen. Maar dat moment gaf me het zelfvertrouwen dat ik nodig had om te weten dat ik het evangelie kon naleven. 6. Tijdens het avondmaal dacht ik na over de verzoening. Ik besefte dat ik iemand op wie ik boos was moest vergeven. Doordat ik ervoor koos om te vergeven, werd de verzoening een deel van mijn dagelijks leven. 7. Toen ik met mijn moeder naar een nieuw begin was geweest, kuste ze me op de wang en zei dat ze van me hield. Voor zover ik mij kan herinneren, was dat de eerste keer dat ze dat deed. Met de steun van mijn bisschop wist ik dat de belofte in de schriften waar is. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Ik voelde hoop en wist dat ik aan mijn lange bekeringsproces kon beginnen. En de laatste, Op een avond raapte ik mijn moed bij elkaar en vertelde mijn beste vriendin wat ik van het evangelie en het Boek van Mormon vond. Later woonde ik haar doop bij. Nu gaan we samen naar de kerk. Mag ik jullie ook over een van mijn heilige plaatsen vertellen? Op een keer voelde ik mij onthutst, angstig en helemaal alleen. In stilte bad ik, Hemelse Vader, ik weet niet hoe ik dit aan moet pakken. Help mij alstublieft. Kort daarna kwam iemand onverwacht naar me toe, legde een hand op mijn schouder en zei iets echt bemoedigends. Op dat moment voelde ik vrede. Ik voelde me erkend. Alles was anders. De woorden van president Spencer W. Kimball kwamen in me op. God ziet ons echt en waakt over ons. Maar hij komt meestal door een ander aan onze behoeften tegemoet. Voor mij was dat moment, die plaats, heilig geworden. Lieve jonge vrouwen, er zijn nog ontelbare andere heilige plaatsen waar we het samen over zouden kunnen hebben. Ik moedig je aan om, als je straks thuis bent, over de plaatsen die je herkent en je herinnert als heilige plaatsen in je dagboek te schrijven. Het is mij duidelijk dat duizenden van jullie op heilige plaatsen staan. Die plaatsen bieden je bescherming, kracht en vrede in roerige tijden. Jullie getuigenis groeit en wordt sterker doordat jullie op kleine, eenvoudige, maar geweldige manieren voor waarheid en rechtschapenheid opkomen. Jullie, de edele jeugd van de kerk, zijn mijn helden. Ik houd van jullie. Ik voel hoe ongelooflijk veel onze Hemelse Vader van jullie houdt. Ik geef jullie mijn getuigenis dat het evangelie van Jezus Christus waar is. Hij wacht, klaar om je te redden, als je op heilige plaatsen staat en niet aan het wankelen wordt gebracht. Ik houd van president Thomas S. Monson, onze ware en bemoedigende profeet. Ik heb dit gezegd in de naam van Jezus Christus. Amen.
It is an honor for me to address.
Het is mij een voorrecht om jullie, getrouwe jonge vrouwen van de kerk, toe te spreken. Wij zien jullie voortgaan op het pad dat bewandeld wordt door hen die hun verbonden eren. We weten dat jullie met je deugdzame levenswijze je voorouders, je familie nu en je toekomstige zin tot zegen zult zijn. Want zoals president Gordon B. Hinckley heeft gezegd, als u een meisje redt, redt u generaties. Jouw verbondspad begon toen je liet dopen en de gave van de Heilige Geest ontving. Het zet zich wekelijk voort in de avondmaaldienst, een heilige plek waar je je doopverbonden hernieuwt. De tijd is nu voor je aangebroken om je voor te bereiden op tempelverbonden. De verordeningen en verbonden die in de heilige tempels beschikbaar zijn, maken het mogelijk dat wij in de tegenwoordigheid van God terugkeren en dat ons gezin voor eeuwig verenigd wordt. Sta op heilige plaatsen omwille van je voorouders. Ieder mens die hier op aarde komt is het product van generaties aan ouders. We hebben een aangeboren verlangen om met onze voorouders verbonden te worden. Als je deelneemt aan familiegeschiedenis en tempelwerk, verweef je je eigen leven met dat van je voorouders, doordat je hen van verlossende verordeningen voorziet. Sta voor jezelf en voor je naasten op heilige plaatsen. Jouw rechtschapen voorbeeld zal ongeacht je familieomstandigheden een bron van veel vreugde zijn. Jouw rechtschapen keuzen maken je klaar om heilige verbonden te sluiten en na te komen die jouw familie voor eeuwig bijeen zullen houden. Sta voor jouw toekomstige zin op heilige plaatsen. Beloof jezelf dat je in de tempel door het heilige priesterschap aan je man verzegeld zult worden wanneer je aan een eeuwige zin begint. Jouw kinderen zullen met waarheid gezegend worden als jij jouw deugdzame voorbeeld en onwankelbare getuigenis met hun leven verweeft en hun de weg wijst op het verbondspad. Ik zag onlangs bij een internationale kunstwedstrijd voor jongeren hoe deze beginselen werden gepresenteerd. Megan Warner Taylor had digitaal een foto samengesteld uit een moderne benadering van de gelijkenis van de 10 maagden van Christus. Ik heb Megan ontmoet en ze legde de symboliek van de 10 maagden uit. Ze beschreef haar als een jonge vrouw met deugd en geloof, die bereid was om heilige tempelverborgen te sluiten en na te leven. Zoals dat met alle wijze maagden gaat, bestond haar persoonlijke voorbereiding in het toevoegen van olie aan haar lampje, druppeltje voor druppeltje, door consequent rechtschapen te leven. Ik zei iets over de prachtige vlecht in haar haren. Megan legde uit dat de vlecht het weven van het deugdzame leven van deze jonge vrouw met ontelbare generaties voorstelde. Eén streng vertegenwoordigde het weven van haar liefde en respect voor haar voorouders. De tweede het weven van haar rechtschapen invloed op haar huidige familie. En de derde streng het weven van haar goed voorbereide leven met het leven van toekomstige generaties. Ik heb nog een jonge vrouw ontmoet die door haar vroege geestelijke voorbereiding haar leven van rechtschapenheid met vele generaties heeft verweven. Op een mooie septembermiddag zaten mijn man en ik in de tempel te wachten om aan de tempelverordeningen deel te nemen. Chris, een vriend van ons, kwam de kamer binnen. Het was heel fijn om deze jonge man te zien die pas terug was van een zending in Rusland. Toen de dienst bijna begon, kwam er een lieve jonge vrouw naast me zitten. Ze zag er stralend uit, glimlachte en was vervuld met licht. Ik wilde haar leren kennen, dus ik stelde me zachtjes voor. Ze fluisterde me haar naam, Kate. En ik herkende haar achternaam, een familie die ik ooit in Michigan woonde, waar ik ook ooit eens gewoond had. Kate was hun volwassen dochter, die net 5 weken daarvoor terug was gekeerd van haar Duitslandzending. Tijdens de dienst kwam steeds de gedachte in mij op, stel Kate aan Chris voor. Ik schoof die ingeving terzijde met de gedachte, wanneer, waar, hoe? Toen we op het punt stonden te vertrekken, kwam Chris naar ons toe om gedag te zeggen en ik nam mijn kans waar. Ik haalde Kate erbij en fluisterde, jullie zijn beide deugdzame jonge mensen die elkaar beter moeten leren kennen. Ik verliet de tempel met een voldaan gevoel dat ik naar mijn ingeving had geluisterd. Op de weg naar huis bespraken mijn man en ik de problemen in Kate's familie die wij ons herinnerden. Sindsdien heb ik Kate beter leren kennen en ik ben beter gaan begrijpen waarom zij die dag in de tempel zoveel vreugde uitstraalde. Kate heeft altijd haar best gedaan om op het verbondspad te blijven door heilige plaatsen te bezoeken. Ze werd grootgebracht in een gezin waar gezinsavond samen bidden en schriften bestuderen hun huis tot een heilige plaats maakte. Als kind leerde ze over de tempel en het liedje Ik kijk graag naar de tempel was een tophit op de gezinsavond. Als klein meisje kreeg ze het goede voorbeeld van haar ouders, die een heilige plaats opzochten door in het weekend naar de tempel te gaan in plaats van naar de film te gaan of uit eten. Ze hield veel van haar vader en maakte gebruik van zijn priesterschapsgezag om haar eerste verbond te sluiten, dat van de doop. Daarna werden handen op haar hoofd gelegd en ontving ze de Heilige Geest. Kate zei, ik vond het geweldig om de Heilige Geest te ontvangen en wist dat die gave me zou helpen om op het pad naar het eeuwig leven te blijven. Kate werd rijkelijk gezegend in haar leven en was gelukkig. Toen ze 14 jaar was, ging ze naar de middelbare school en hield van het seminarie. Nog een heilige plek waar je het evangelie leert begrijpen. Op een dag praatte de leerkracht over beproevingen en verzekerde de leerlingen dat we die moeten allemaal meemaken. Ik zei tegen mezelf, ik wil geen beproeving, ik wil dit niet horen. Slechts een paar weken later op paasmorgen werd haar vader heel ziek wakker. Kate zei, mijn vader was altijd heel gezond. Hij was een marathonloper. Mijn moeder was zo bezorgd over zijn toestand dat ze hem naar het ziekenhuis bracht. Binnen 36 uur kreeg hij een zware hersenbloeding, waardoor hij het groot deel van zijn lichaam buiten werking werd gesteld. Hij kon nog met zijn ogen knipperen, maar de rest van zijn lichaam werkte niet meer. Ik weet nog dat ik toen hem zag en dacht, oh nee, nu gebeurt het. Mijn seminarieleerkracht had gelijk. Ik word beproefd. Een paar dagen later overleed Kate's vader. Kate vervolgde. Het was zo erg. Je wil de held van je leven niet verliezen. Ik wist dat ik dit alles een opstapje voor groei kon gebruiken of toelaten dat het een obstakel werd. Ik wilde dat niet mijn leven erdoor bedorven werd, want ik was pas 14. Ik probeerde heel dicht bij de Heer te blijven. Ik las veel in de schriften. Door Alma hoofdstuk 40 wist ik dat er een opstanding is en dat ik door de verzoening van Christus eens weer bij mijn vader zal zijn. Ik bad veel. Ik schreef zo vaak mogelijk in mijn dagboek. Ik zorgde dat mijn getuigenis bleef branden door het op te schrijven. Ik ging iedere week naar de kerk en de jonge vrouwenactiviteit. Ik zorgde dat ik goede vrienden had. Ik hield goed contact met zorgzame familieleden en in het bijzonder mijn moeder, die het anker van ons gezin was. Ik vroeg mijn opa en andere priesterschapsdragers om priesterschapszegens. Die keuze, consequent gemaakt, voerde olie toe aan Kate's lamp, net zoals bij de wijze maagden. Ze werd gemotiveerd door haar verlangen om weer bij haar vader te kunnen zijn. Kate wist dat haar vader op de hoogte was van haar keuze en wilde hem niet teleurstellen. Zij wilde een eeuwige band met hem en ze begreep dat zij haar leven stevig met het zijne verweefde door op haar verbondspad te blijven. De beproevingen hielden echter niet op. Toen Kate 21 was en bezig was met het insturen van haar zendingspapieren, kreeg haar moeder kanker. Kate moest een belangrijke beslissing nemen. Moest ze thuis blijven om haar moeder te steunen of op zending gaan? Haar moeder kreeg een priesterschapszegen met de belofte dat ze de ziekte zou overleven. Gerustgesteld door die zegen ging Kate voorwaarts in geloof en verder met haar zendingsplannen. Kate zei, het was alsof ik een stap in het duisternis deed. Maar tijdens mijn zending kwam er eindelijk meer licht. En ontving ik het nieuws dat de zegen van mijn moeder was uitgekomen. Ik was zo blij dat ik mijn zending voor de Heer niet had uitgesteld. Als het moeilijk wordt, kan het denk ik gauw gebeuren dat je stagneert en niet echt vooruit wilt gaan. Maar als je de Heer op de eerste plaats stelt, kunnen beproevingen tot mooie zegen leiden. Je kunt zijn hand herkennen en wonderen zien. Kate ervoer dat de woorden van president Thomas S. Monson waar zijn. Wij vinden onze voornaamste kansen in tijden van onze grootste moeilijkheden. Kate had een dergelijk geloof omdat ze het heilsplan begreep. Ze wist dat we voor dit leven bestonden, dat de aarde een tijd van beproeving is en dat we na de dood weer zullen leven. Ze had geloof dat haar moeder gezegend zou worden, maar door haar ervaring met haar vader wist ze ook dat het, als haar moeder wel zou sterven, het toch goed zou komen. Ze zei, ik heb de dood van mijn vader niet alleen overleefd, maar het werd op een goede manier een deel van mijn identiteit. En als mijn moeder weggenomen was, zou dat hetzelfde, dus zou dan hetzelfde gebeurd zijn. Het zou een krachtige getuigenis met mijn leven verweven hebben. Op de avond dat ik Kate in de tempel zag, bezocht zij een heilige plaats met het verlangen om eeuwige relaties die doordien in de tempel ontstaan goed met elkaar verweven. Volgde ze het patroon van regelmatig tempelbezoek dat haar ouders haar hadden voorgedaan. Op de avond dat ik Kate aan Chris voorstelde, gebeurde er niet veel. Maar toen Kate de volgende zondag weer een heilige plaats bezocht, zag ze Chris dus honderden jongvolwassenen bij een instituut devotional. Daar leerden ze elkaar een beetje beter kennen. Een paar weken later nodigde Chris haar uit om samen met hem naar de algemene conferentie te kijken. Zij zochten tijdens hun verkering steeds plaatsen op waar de geest kon zijn en werden uiteindelijk in de tempel aan elkaar verzegeld, de heilige plaats waar ze elkaar hadden ontmoet. Zij vervullen nu samen hun heilige taak als ouders, verweven hun getuigenis van het heilsplan met het leven van hun drie zoontjes en wijzen hen op de weg op het verbondspad. Als u een meisje redt, redt u generaties. Kate's keuzes toen ze 14 jaar was om op het pad te blijven, regelmatig olie in haar lampje te doen en op heilige plaatsen te staan, heeft generaties gered en zal nog meer generaties redden. Doordat ze de gegevens van haar voorouders heeft opgezocht en in de tempel heeft gewerkt, is haar hart met dat van hen verweven. Als jullie familiegeschiedenis en tempelwerk doen, zullen jullie hart ook met die van je voorouders verweven worden en geven jullie hen de mogelijkheid van het eeuwige leven. Door het evangelie thuis na te leven, komt er ook olie in jullie lamp en wordt er op talloze manieren geestelijke kracht met het gezin waar je nu toe behoort en in de toekomstige gezin verweven. En verder zoals ouderling Robert D. Hills heeft gezegd, als het voorbeeld van onze ouders niet goed was, dan is het onze taak om die cyclus te doorbreken en juiste tradities in te stellen voor de generaties die volgen. Besluit nu om alles in je vermogen te doen om jouw lamp te vullen, opdat jouw sterke getuigenis en voorbeeld met het leven van vele generaties verweven mag worden, zowel in het verleden, heden als toekomst. Ik getuig dat jouw deugdzame leven niet alleen generaties zal redden, maar het zal jou het eeuwig leven brengen, want het is de enige manier om bij onze hemelse Vader terug te keren. Nu en in de eeuwigheid ware vreugde te vinden. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Ik hoop dat jullie jezelf in de video herkenden. En bovendien je rechtschapen keuze en de geweldige toekomst die voor je ligt als je heilige verbonden blijft sluiten en nakomen. Eén rechtschapen vrouw die door de geest wordt geleid, kan de wereld veranderen. Het doet mij genoegen dat ik jullie nu mag toespreken. Na mijn toespraak zingt het koor O Thou Rock of Our Salvation. Vanavond sta ik op een heilige plaats in het bijzijn van profeten, zieners en openbaarders en vorstelijke dochters van God. Ik ben zo dankbaar. Het is een geweldige tijd om op aarde te zijn en een jonge vrouw te zijn. Jullie zijn de uitverkoren dochters van de Heer. Hij houdt van ieder van jullie en ik houd ook van jullie. Op het bureau in mijn kantoor staat een bronzen beeld van een jonge vrouw, Christina. Het originele levensgrote beeld van Christina staat op een pier in Kopenhagen, Denemarken, waar ze over de zee uitkijkt richting Zion. Haar besluit om lid van de kerk te worden en haar familie te verlaten was niet gemakkelijk. Je kunt zien dat ze krachtige tegenwind moet verduren. Ze is standvastig en zet door met iets wat heel moeilijk is, waarvan ze weet dat het goed is. Haar nakomelingen hebben dit standbeeld op de pier gezet als eerbetoon aan Christina, want haar besluit op die dag was van eeuwige betekenis voor de volgende generaties. Dat standbeeld van Christina stelt voor mij ieder van jullie voor. Net zoals Christina staan jullie voor veel belangrijke beslissingen en dagelijkse keuze, waarvan sommige heel moeilijk zijn. Die niet alleen jullie toekomst, maar de eindbestemming van generaties zal bepalen. Jullie ondervinden ook de tegenwind van weerstand, tegenspoed, groepsdwang en morele vervuiling. En toch staan jullie onwrikbaar en leven te midden van die razende stormen in onze maatschappij het evangelie na. Jullie worden net zoals Christina door de Heilige Geest geleid. Jullie maken goede keuzen. Jullie zijn voortreffelijk en vorstelijk. Ik kan geen belangrijke raad van een liefdevolle hemelse vader bedenken dan zijn aanmoediging voor ieder van jullie om op heilige plaatsen te staan en niet aan het wankelen te worden gebracht. Hij zegt, sta stevig, wees standvastig, sta voor waarheid en deugd, treed als getuige op, wees een banier voor de wereld, sta op heilige plaatsen. Mijn boodschap aan jullie is dus heel eenvoudig. Word niet aan het wankelen gebracht. Ten eerste, word niet aan het wankelen gebracht in je goede keuze. In deze laatste dagen zijn er geen kleine beslissingen. De keuzen die je nu doet zijn van essentieel belang. Keuzevrijheid, ofwel het vermogen om te kiezen, is een van Gods grootste gaven aan zijn kinderen. Het maakt deel uit van het plan van geluk waarvoor jij en ik in het voorsterfelijk bestaan gekozen hebben en wat wij verdedigd hebben. Leid je leven zo dat je naar de Heilige Geest kunt luisteren en hem kunt horen, dan zal hij je helpen om de juiste beslissingen te nemen. Hij zal je alle dingen zeggen die gij behoort te doen. Enkele weken geleden ging ik voor het eerst in jaren weer naar mijn vroegere middelbare school. Ik bezocht een ringconferentie die in de aula van de school werd gehouden. Toen ik door de gangen van mijn middelbare school liep, ging er een vloedgolf van herinneringen door mij heen. Ik herinner me nog precies hoe ik me als jonge vrouw had gevoeld toen ik toen naar de middelbare school ging. Bedeesd, onzeker, verlegen en ik wilde er zo graag bij horen. Ik betrad de aula. Opnieuw werd ik overspoeld door herinneringen. Ik kende ieder detail van die aula. Er was maar één ding veranderd. Ik. Op die dag stond ik op het podium, zoals ik dat in middelbare schooldagen zo vaak als leerlingen vertegenwoordiger had gedaan. Ik zag zelfs een paar oude klasgenoten in het publiek. Met enkele van hen was ik uit geweest. Maar dit keer had ik, in plaats van het leiden van een vergadering, het voorrecht om daar in de aula van mijn middelbare school als getuige van onze heiland Jezus Christus op te treden en mijn getuigenis van hem te geven. Jonge vrouwen, zorg dat jullie verstandhouding met anderen zo is dat je je over 40 jaar niet hoeft te schamen. Geen enkele mate van groepsdwang of het verlangen erbij te willen horen of populair te willen zijn is een compromis waard. Door jullie invloed op de jonge mannen zullen zij beter in staat zijn om hun priesterschapsmacht, tempelverbonden en een zending waardig te zijn. En wie weet komt er over 40 jaar iemand in de aula van jouw middelbare school naar je toe die jou bedankt dat je hem hebt geholpen om waardig te blijven, zodat hij zijn priesterschapsplicht, een eervolle zending, kon vervullen. En wie weet krijg je zelfs een bedankbriefje van de vrouw van zijn jongeman voor de invloed die jij toen, lang geleden, in je middelbare schooltijd hebt gehad op haar toekomstige man en hun gezin. Jullie keuze doen ertoe. Jullie keuze raken niet alleen jullie zelf, maar ook anderen. Ze zijn van grote betekenis. Word niet aan het wankelen gebracht. Ten tweede, word niet aan het wankelen gebracht in je verlangen om deugdzaam en seksueel rein te blijven. Jullie persoonlijke reinheid is een van jullie grootste krachtbronnen. Toen jullie naar de aarde kwamen, kregen jullie een kostbaar geschenk, je lichaam. Jullie lichaam is het werktuig van je geest en een goddelijke gave waarmee je je keuzevrijheid kunt uitoefenen. Die gave is Satan ontzegd. Daarom richt hij bijna al zijn aanvallen op jullie lichaam. Hij wil dat je je lichaam veracht, verkeerd gebruikt en misbruikt. Onfatsoenlijkheid, pornografie, onzedelijkheid, tatoeages en piercings, drugsgebruik en allerlei verslavingen zijn pogingen om die kostbare gave, je lichaam, in bezit te nemen of het jou moeilijk te maken je keuzevrijheid te gebruiken. Paulus vraagt: weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en de Godsgeest in u woont? Je lichaam is een tempel. Waarom? Omdat het niet alleen in staat is om jouw eeuwige geest te huisvesten, maar ook andere eeuwige geesten die naar de aarde zullen komen en deel van jouw eeuwige gezin zullen uitmaken. Ouderling Dallin H. Oaks heeft gezegd: het vermogen om sterfelijk leven te scheppen is een verheven vermogen. Jullie rol is een verheven rol. God heeft jullie een heilige opdracht gegeven. Jullie zijn je aan het voorbereiden om moeder te worden van toekomende generaties. Blijf rein en waardig en bescherm datgene wat het liefst en het kostbaarst boven alles is, je deugd en kuisheid. Jullie zijn uitverkoren dochters van onze Vader in de hemel en zijn wijze raad aan jullie persoonlijk is op de paden der deugd voor mijn aangezicht te wandelen. Deugd is de gouden sleutel die toegang biedt tot de tempel. Dus ten derde, word dus niet aan het wankelen gebracht en blijf waardig om heilige verbonden te sluiten en na te leven. Het verbond dat je bij je doop sluit verbindt je met het pad van deugd en geluk als je het iedere week hernieuwt door aan het avondmaal deel te nemen. Als je je doopverbond naleeft, dan zie je er anders uit, kleed je je anders en handel je anders dan de wereld. Als je je aan dit verbond houdt, kun je door de Heilige Geest geleid worden. Sta op heilige plaatsen en kom niet eens in de buurt van een omgeving waar de muziek, de media of de contacten jou het gezelschap van de Heilige Geest ontzeggen. En als je naar je verbonden leeft, blijf je waardig en gereed om de heilige tempel van de Heer te betreden. En tenslotte, word niet aan het wankelen gebracht in je aanvaarding van de verzoening van de Heiland. De verzoening is er voor jou en voor mij. Het is een macht die je vermogens vergroot en je verlost. Als je je niet waardig voelt om op heilige plaats te staan, draag die last dan geen dag langer met je mee. We maken in de sterfelijkheid allemaal fouten. Wees ervan verzekerd dat de Heiland zoveel van je houdt dat hij het voor je mogelijk maakt om te veranderen en je te bekeren als je een fout hebt gemaakt. Satan wil niet dat je denkt dat je kunt veranderen. Hij zal proberen je te overtuigen dat alles verloren is. Dat is een leugen. Je kunt terugkeren. Je kunt je bekeren. Je kunt rein en heilig worden dankzij het oneindige zoenoffer van de Heiland. Ik wil graag eindigen met een van de grootste liefdesgeschiedenissen aller tijden. Je denkt misschien, wat heeft een liefdesgeschiedenis te maken met op heilige plaatsen staan? Het heeft alles te maken met op heilige plaatsen staan. Dit is het verhaal van een jonge vrouw, Rebecca genaamd. Aan het begin van het verhaal geeft Abraham zijn dienstknecht de opdracht om een goede jonge vrouw als echtgenote voor zijn zoon Isaac te zoeken. Ze moet in aanmerking komen voor een verbondshuwelijk door haar deugd, reinheid en goedheid. En daarom stuurt hij zijn dienstknecht op een lange gevaarlijke reis naar een plaats genoemd Haran. De reden dat hij daarheen moet is duidelijk. Heilige mannen hebben een heilige vrouw aan hun zijde nodig. Toen de knecht de stad Haran naderde, hield hij stil bij een put om zijn kamelen water te geven en bad hij dat hij naar de juiste jonge vrouw geleid zou worden en haar zou herkennen door haar aanbod om water voor hem en de 10 kamelen te putten. Ik heb een keer op een kameel gereden en geloof me, kamelen drinken veel water. We lezen in Genesis dat Rebecca niet alleen naar de put ging om water te halen, maar dat ze zich haastte om die taak te volbrengen. Vervolgens deed de dienstknecht Rebecca armbanden en andere sieraden om en vroeg of hij in het huis van haar vader kon logeren. Ik weet wel zeker dat die sieraden daarbij hielpen. Er staat in de schriften: en het meisje snelde heen en verhaalde het gebeurde aan haar moeders huis. Rebecca was kennelijk een hardloopster. De dienstknecht velde de familie van Rebecca van het doel van zijn lange reis en Rebecca stemde ermee in om Isaaks vrouw te worden. De dienstknecht wilde de volgende dag met Rebecca vertrekken, maar de familie haalde haar over om nog 10 dagen bij hen te blijven. Toen vroegen ze Rebecca of zij mee wilde gaan. En haar antwoord was eenvoudig: ik zal meegaan. Klinkt dat antwoord ons niet bekend in de oren als we denken aan de duizenden die reageerden met: ik zal heen gaan en doen, toen onze profeet Thomas S. Monson aankondigde dat jonge mannen en jonge vrouwen nu de kans hebben om eerder op zending te gaan? Nu de moraal en de afloop van deze liefdesgeschiedenis. Rebecca was voorbereid en waardig om heilige verbonden te sluiten en na te leven en Isaaks verbondsvrouw te worden. Ze hoefde niet te wachten en zich voor te bereiden. Voordat ze haar familie verliet, kreeg ze een zegen. De woorden intrigeren mij. Haar werd namelijk beloofd dat ze de moeder van duizenden van tienduizenden zou worden. Maar het mooiste deel van deze liefdesgeschiedenis is als Rebecca Isaac voor het eerst ziet en hij haar ziet. Zo staat het niet in de Bijbel, maar ik denk dat het liefde op het eerste gezicht was. Want deugd bemint deugd en licht hecht zich aan licht. Toen Isaac de karavaan tegemoet ging, liet Rebecca zich van haar kameel glijden en dan staat er dit: en hij kreeg haar lief. Daar laat ik een zucht. Voor zowel Christina als Rebecca was op heilige plaatsen staan niet gemakkelijk. Niet aan het wankelen worden gebracht was niet gemakkelijk. De wind waaide hard, het water uit de put was zwaar en hun bekende omgeving een oude leven achter te laten was niet gemakkelijk. Maar zij maakten een juiste keuze. Zij werden geleid door de Heilige Geest. Zij waren deugdzaam en bereidden zich voor om heilige verbonden te sluiten en na te komen. De Heiland werd in Rebecca's afstammingslijn geboren. Wist zij toen dat dit zou gebeuren? Nee. Doen jullie keuze ertoe? Ja. Jonge vrouwen, generaties zijn van jullie reinheid, gehoorzaamheid en goede leefwijze afhankelijk. Word niet aan het wankelen gebracht. Jullie hebben een geweldige bestemming. Dit is jullie tijd. Ik geloof echt dat een deugdzame jonge vrouw die door de geest geleid wordt, de wereld kan veranderen. Ik getuig dat de Heiland leeft. Hij zal met je zijn. Hij zal je de kracht geven. En in moeilijke momenten zullen zijn engelen rondom je zijn om je te schragen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
What a glorious blessing and privilege.
Wat is het een heerlijke zegen en voorrecht geweest om in de kracht van de jeugd bijeen te komen. Bedankt, jonge vrouwen in het koor, dat jullie ons je getuigenis wilden geven door muziek. Ik hoop dat we de gevoelens van vanavond en de raad die we hebben gekregen altijd in ons hart zullen bewaren. Wij bedanken allen die aan deze avond hebben deelgenomen, zowel in woord als in zang. En allen die een bijdrage hebben geleverd om deze bijeenkomst mogelijk te maken. We krijgen nu de gelegenheid om te luisteren naar president Dieter F. Oegdorf, tweede raadgever in het eerste presidium. Na zijn toespraak zingt het koor ter afsluiting van deze bijeenkomst Let Zion in Her Beauty Rise. Het slotgebed wordt daarna uitgesproken door Emily Maxwell, een lauwermeisje uit de wijk Sterling Heights. President Oegdorf.
We are honored this evening.
Wij voelen ons vereerd vanavond met de aanwezigheid van onze geliefde profeet, president Thomas S. Manson. President, wij bidden altijd voor u. Lieve zusters, bedankt voor de muziek en het gesproken woord. Het was inspirerend en heel passend voor Pasen, het heilige feest dat we deze week vieren. Het doet ons genoegen dat we bij jullie jonge zusters, samen met jullie moeders en jullie geweldige leidsters kunnen zijn. Jullie hebben een stralende en hebben een aanstekelijke glimlach. De Heer denkt beslist aan jullie en kijkt vanuit de hemel liefdevol naar jullie. Ik ben opgegroeid in Zwickau, in het voormalige Oost-Duitsland. Toen ik ongeveer 11 jaar was, kwam mijn vader als politiek dissident steeds meer onder toezicht te staan. Mijn ouders besloten dat onze enige veilige keuze zou zijn om naar West-Duitsland te vluchten. Zij besloten dat het veiligst was om op verschillende momenten en langs verschillende routes naar het westen te gaan, met achterlating van al onze bezittingen. Omdat mijn vader het meeste gevaar liep, nam hij de snelste route door Berlijn. Mijn oudere broers gingen naar het noorden en vonden allemaal hun weg naar het westen. Mijn zus, die ongeveer even oud was als veel van jullie hier, nam samen met Helga Vassman, haar jonge vrouwenlerares en enkele anderen een trein die kort door West-Duitsland reed. Zij betaalden een kruier om de deur voor hen open te maken. En toen ze over de West-Duitse grens waren, sprongen ze van de rijdende trein hun vrijheid tegemoet. Ik bewonder mijn zus voor haar moed. Ik was het jongste kind en mijn moeder besloot dat zij en ik over een bergkam tussen de twee landen zouden lopen. Ik weet nog dat ze een lunchpakket klaarmaakte, alsof we in de bergen gingen wandelen of picknicken. We gingen zo ver mogelijk met de trein en liepen daarna urenlang in de richting van de West-Duitse grens. De grensposten werden streng bewaakt, maar we hadden een kaart en wisten waar en wanneer we wellicht de grens veilig konden oversteken. Ik kon mijn moeder spanning voelen. Ze keek voortdurend om zich heen om te zien of we gevolgd werden. Met iedere stap leken haar benen en knieën zwakker te worden. Ik hielp met een zware tas gevuld met voedsel, officiële documenten en familiefoto's toen we de laatste hoge heuvel beklommen. We waren nu zeker wel over de grens, dacht ze. Toen ze zich eindelijk veilig voelde, gingen we zitten en begonnen aan ons lunchpakket. Ze haalde voor het eerst die dag opgelucht adem. En toen zagen we het grensbord. Er stond nog een heel eind verderop. We hielden onze picknick aan de verkeerde kant van de grens. We waren nog in Oost-Duitsland. Er konden aan elk moment grenswachters komen. Mijn moeder raapte in paniek onze lunch bij elkaar en we haasten ons zo snel als we konden de heuvel op. Dit keer durfden we niet te stoppen, voordat we zeker wisten dat we aan de andere kant van de grens waren. Hoewel ieder gezinslid een andere route had genomen en onderweg heel andere moeilijkheden had doorstaan, haalden we allemaal onze veilige bestemming. Uiteindelijk werden we weer als gezin herenigd. Dat was een heerlijk moment. De belevenis die ik jullie net verteld heb, was voor mij een hele belangrijke reis. Ik ben op een leeftijd gekomen dat ik op mijn leven kan terugkijken en een aantal van dergelijke reizen zie, die ik in mijn leven heb ondernomen. Ze hadden niet allemaal te maken met bergtochten of politieke grenzen. Sommige hadden meer te maken met het overwonnen van beproevingen of het groeien in spiritualiteit. Maar het waren allemaal reizen. Ik geloof dat ieder leven een verzameling reisverhalen is. Ik ben er zeker van dat u weet dat alle culturele tradities rijk aan reisverhalen zijn. Jullie kennen misschien wel het verhaal van Dorothy en haar hond Toto in The Wizard of Oz. Dorothy en Toto werden in een tornado meegesleurd en in het land Oz gedropt. Daar ontdekt Dorothy een aparte weg van gele stenen, waarover ze de reis moet maken die haar uiteindelijk naar huis brengt. Denk aan Ebenezer Scrooge van Charles Dickens. Zijn reis ging niet van plaats naar plaats, maar van tijd naar tijd. Het was een reis door zijn eigen hart, die hem duidelijk maakte waarom hij was zoals hij was en wat er met hem zou gebeuren als hij verder ging op zijn pad van zelfzucht en ondankbaarheid. Een van de klassieke verhalen in de Chinese literatuur is Reis naar het Westen. Het verhaal is geschreven in de 16e eeuw en gaat over de avonturen en de bedevaartstocht van een monnik die met behulp van 4 vriendelijke personages naar de verlichting reist. En dan kennen we natuurlijk ook Bilbo Baggins, de kleine, eenvoudige hobbit, die veel liever thuis was gebleven om zijn soep te eten. Maar als er aan zijn deur wordt geklopt, geeft hij gehoor aan de oproep van het onbekende en trekt hij samen met een magier en een groep dwergen de wereld in om een gevaarlijke, maar uiterst belangrijke zending te vervullen. Houden we niet allemaal van die reisverhalen, omdat we onszelf in die reizigers zien? Door hun succes en falen kunnen wij onze eigen levensweg beter vinden. De video die we zojuist zagen laat ook een mooi reisverhaal zien. Zij herinneren ons misschien aan een reis waarmee we allemaal vertrouwd zouden moeten zijn. Een reisverhaal waarin ieder van ons een belangrijke rol speelt. Dit verhaal is heel lang geleden begonnen. Lang voordat de aarde om haar as begon te draaien. Lang voordat de zon haar vurige armen naar het koude heelal uitstrekte. Lang voordat schepselen, groot en klein, onze planeet hadden bevolkt. Aan het begin van het verhaal woonde je ver weg op een mooie plek. We kennen niet veel details van het leven in die voorsterfelijke wereld. Maar we weten wel iets. Onze hemelse Vader heeft ons geopenbaard wie Hij is. Wie wij zijn en wie we kunnen worden. In die eerste staat wist je met absolute zekerheid dat God bestond. Want je zag en hoorde Hem. Je wist dat Jezus Christus het Lam Gods zou worden. Je had geloof in Hem. Je wist dat het niet de bedoeling was dat je in je veilige, voorsterfelijke woning bleef. Hoezeer je ook van die eeuwige wereld hield. Je wist dat je een reis wilde en moest maken. Je zou de armen van je Vader verlaten, door een sluier van vergetelheid gaan, een sterfelijk lichaam ontvangen en dingen leren en meemaken die je hopelijk zouden helpen groeien, zodat je meer op Vader in de hemel zou gaan lijken en naar hem zou kunnen terugkeren. In die heilige plaats, omgeven door hen die je kende en lief had, was de grote vraag op je lippen en in je hart ongetwijfeld: kom ik veilig terug in mijn hemelse huis? Er zou veel gebeuren waar je geen controle had. Het sterfelijke leven zou soms hard zijn, vol met onverwachte bochten in de weg, ziekte, verdriet, ongelukken, conflicten. Zou je zonder de herinnering aan je vorige bestaan, zonder de herinnering dat je eens bij je vader in de hemel woonde, zijn stem nog wel herkennen? Tussen alle lawaai en afleiding van het sterfelijk leven? De reis voor je scheen je lang en onzeker toe, vol gevaren. Het zou niet een gemakkelijke reis worden, maar je wist wel dat zij alle moeite waard zou zijn. Daar stond je dan op de rand van de eeuwigheid, je blik vooruitgericht, opgewonden en hoopvol. En, zo stel ik me voor, ook met een mate van zorg en angst. Maar je wist dat God rechtvaardig zou zijn, dat zijn goedheid zou overwinnen. Je had deelgenomen aan de grote raadsvergaderingen in de hemel en wist dat onze Heiland een manier voor je zou verschaffen om van zonde te worden gereinigd en van de lichamelijke dood te worden verlost. Je vertrouwde erop dat je uiteindelijk gelukkig zou worden. Je stem met het hemelse koor zou verheffen in lof aan zijn heilige naam. Dus haalde je diep adem, zette een grote stap vooruit en nu ben je hier. Jullie zijn allemaal begonnen aan je eigen heerlijke reis terug naar je hemelse huis. Nu je hier op aarde bent, is het misschien goed om je af te vragen hoe het gaat met deze reis. Ben je nog op koers? Ben je de persoon aan het worden die je van plan was te worden en wilde worden? Maak je keuzes die ertoe leiden dat je terugkeert naar je Vader in de hemel? Hij heeft je niet op reis gestuurd om doelloos in je eentje rond te zwerven. Hij wil dat je weer bij hem thuis komt. Hij heeft je, behalve liefhebbende ouders en getrouwe kerkleiders, een kaart gegeven waarop het terrein en de gevaren aangegeven staan. Op die kaart kun je zien waar vrede en geluk te vinden zijn. En met die kaart kun je je route terug naar huis bepalen. Maar waar vind je die kaart? In de Heilige Schriften, in de woorden van profeten en apostelen en door persoonlijke openbaring door de Heilige Geest. Deze kaart is het evangelie van Jezus Christus, het goede nieuws en de vreugdevolle weg van een volgeling van Christus. Zij bestaat uit de geboden en het voorbeeld die ons bemiddelaar en mentor ons gegeven heeft. Hij kent die weg, want hij is de weg. Uiteraard zal die kaart je alleen maar goed doen als je die bestudeert, als je die gebruikt om door het leven te navigeren. Ik nodig jullie uit om van je studie en toepassing van het woord van God een hoge prioriteit te maken. Stel je hart open voor de Heilige Geest, zodat hij je op je levensreis aanwijzingen kan geven. Je kaart staat vol met bemoediging en instructies van je hemelse Vader en zijn Zoon Jezus Christus. Ik wil het vandaag met jullie hebben over drie boodschappen die ertoe bijdragen dat je reis naar huis goed verloopt. De eerste boodschap: vrees niet, want ik, de Heer, ben met u. Je staat op deze reis niet alleen voor. Je Vader in de hemel kent je. Zelfs als niemand anders je hoort, dan hoort hij je wel. Als je je verheugt in rechtschapenheid, dan verheugt hij zich samen met je, jou. Als je de beproeving belaagd wordt, treurt hij met jou. De belangstelling van je hemelse vader hangt niet af van hoe rijk, hoe mooi, hoe gezond of hoe slim je bent. Hij ziet je niet zoals de wereld je ziet. Hij ziet wie je echt bent. Hij ziet je hart aan. En hij houdt van je omdat je zijn kind bent. Lieve zusters, zoek hem ijverig. Jullie zullen hem vinden. Je staat er echt niet alleen voor. Kijk nu eens naar de mensen om je heen. Dat zijn misschien je leidsters, vriendinnen of familieleden. Anderen heb je misschien nog nooit eerder gezien. Niettemin was iedereen die je nu om je heen ziet, in deze zaal of op een andere plek, vandaag of wanneer dan ook, getrouw in de voorsterfelijke wereld. De bescheiden, gewone persoon naast jou was misschien wel een van de grote figuren die jij in de geestenwereld lief had en bewonderde. Je was zelf misschien wel zo'n rolmodel. Van één ding kun je zeker zijn. Iedereen die je ziet, ongeacht hun ras, godsdienst, politieke opvattingen, figuur of uiterlijk, is familie. De jonge vrouw naar wie je kijkt heeft dezelfde hemelse vader als jij. Zij is net zo bij die lieve vader weggegaan als jij. Gretig om naar deze aarde te komen en zo te leven dat ze eens weer bij hem terug kon komen. Niettemin voelt ze zich misschien alleen, net zoals jij soms. Af en toe vergeet ze misschien zelfs wat het doel van haar reis is. Herinner haar er alsjeblieft door je woorden en daden aan dat ze niet alleen is. We zijn hier om elkaar te helpen. Het leven is soms moeilijk en daardoor verharden mensen zich, soms dusdanig dat ze onbereikbaar lijken. Sommigen zitten vol boosheid. Anderen bespotten en beschimpen hen die in een liefdevolle God geloven. Maar bedenk dit. Hoewel ze zich niet herinneren, snakten zij er ooit ook naar om naar een hemelse vader terug te keren. Het is niet je taak om iemand te bekeren. Dat is het werk van de Heilige Geest. Het is jouw taak om voor je geloof uit te komen en niet bang te zijn. Wees een vriendin voor iedereen, maar pas ervoor je normen te verlagen. Wees getrouw aan je overtuigingen en geloof. Wees moedig, want je bent een dochter van God en Hij staat naast je. De tweede boodschap. Heb elkander lief, gelijk ik u lief gehad heb. Hebben jullie je ooit afgevraagd welke taal we allemaal spraken toen we bij God woonden? Ik heb goede redenen om aan te nemen dat het Duits was. Maar ik vermoed dat niemand het zeker weet. Maar ik weet wel dat we in het voorsterfelijk leven direct van de bron, het vader van onze geest, een universele taal leren. Een taal die de macht heeft om emotionele, lichamelijke en geestelijke obstakels te overwinnen. Die taal is de reine liefde van Jezus Christus. Het is de machtigste taal in de wereld. De liefde van Christus is niet gespeeld. Het is niet de liefde van een wenskaart. Het is niet de liefde die in populaire muziek en films rondgestrooid wordt. Deze liefde leidt tot verandering van karakter. Zij kan in haat doordringen en vijandigheid oplossen. Zij kan weerstand genezen en het bittere vuur doven. Zij kan wonderen teweegbrengen. We hebben onze eerste lessen in deze taal van liefde gekregen in de nabijheid van God. En hier op aarde hebben we de kans om die taal te oefenen en haar vloeiend te leren spreken. Je kunt erachter komen of je deze liefdestaal al leert beheersen door voor jezelf na te gaan wat je gedachten en daden motiveert. Als je gedachten vooral zijn gericht op hoe jij ergens voordeel bij hebt, dan zijn je motieven misschien zelfzuchtig en oppervlakkig. Dat is niet de taal die je wil leren. Maar als je voornaamste gedachten en gedrag erop gericht zijn om God en anderen te dienen, als je de mensen om je heen echt tot zegen wil zijn en hen wil verheffen, dan kan de macht van de reine liefde van Christus in je hart en je leven zijn werk doen. Dat is de taal die je wil leren. Als je deze taal vloeiend leert spreken en gebruikt in je omgang met anderen, zullen zij in jou iets herkennen dat bij hen een verborgen verlangen kan losmaken om op zoek te gaan naar de juiste manier om hun reis naar hun hemelse huis te vervolgen. Ten slotte is de taal van liefde ook hun ware moedertaal. Die diepe, blijvende invloed is een taal die tot in de ziel reikt. Het is een begrijpelijk, begripvolle taal, een dienende taal, een verheffende, vreugdevolle, troostende taal. Leer de universele taal van Christus liefde spreken. En de derde boodschap. Wees goedsmoeds. Soms worden we ongeduldig, omdat we niet verder op onze reis zijn gevorderd, nietwaar? Als je 12 bent, wil je misschien dat je 14 was. En als je 14 bent, dat je 18 was. En als je dan 18 bent, wilde je soms wel eens dat je weer 12 was en opnieuw kon beginnen. Er is altijd van alles om over te klagen. Dingen die niet helemaal goed gaan. Je kunt je tijd doorbrengen met gevoelens van verdriet of eenzaamheid. Of het idee dat je niet begrepen wordt of niet gewenst bent. Maar dat is niet de reis waar je naar uitzag. En dus ook niet de reis waarop je hemelse vader je gestuurd heeft. Bedenk dat je werkelijk een dochter van God bent. Met die gedachte nodig ik je uit om vol vertrouwen en vreugde verder te gaan. Zeker, er zijn hobbels, omleidingen en zelfs gevaren op de weg. Maar richt je daar niet op. Kijk uit naar het geluk dat je Vader in de hemel voor iedere stap van jouw reis heeft bereid. Geluk is een bestemming, maar het is ook een pad. Hij belooft ons vrede in deze wereld en het eeuwige leven in de toekomende wereld. Daarom gebiedt hij ons om goedsmoeds te zijn. Als je de kaart die je liefhebbende vader je voor je reis heeft gegeven opgewekt gebruikt, zul je hemels potentieel bereiken. Je zult de dochter van God worden die je hoopte te worden. Lieve zusters, lieve jonge vrouw van de kerk, lieve jonge vriendinnen, als apostel van de Heer geef ik jullie een zegen dat jullie de weg zullen vinden op jullie reis naar huis en dat jullie een inspiratie voor jullie medereizigers zullen zijn. Ik beloof ook dat als jullie je eervol aan de verbonden houden, aan de beginselen en waarden van het evangelie van Jezus Christus, jullie hemelse vader er aan het einde van jullie reis zal zijn. Hij zal je omhelzen. Je zult zeker weten dat je veilig thuis bent gekomen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Onze liefdevolle hemelse Vader, we danken u voor de gelegenheid die we hadden om hier samen te komen als uw dochters in dit bijzondere conferentiecentrum en alle kapellen rond de wereld. We danken u voor de boodschappen die we hebben gekregen vandaag. We danken u voor het Jonge Vrouwenprogramma en voor de leiding en inspiratie die we daardoor kunnen krijgen. We vragen nu om ons te zegenen met kracht en moed als we teruggaan in de wereld, dat we op heilige plaatsen mogen staan en sterk mogen staan en dat we voor de dingen mogen staan waarvan we weten dat ze waar zijn. En in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen.